Ik wil met jullie iets lezen en we gaan het vanochtend hebben over, zijn komst. De komst van de Heer Jezus. Advent is het Latijnse parousia, Grieks, voor zijn komst, zijn aanwezigheid, zijn aankomst. En ik wil daar een paar teksten over lezen uit de Bijbel. En ik hoop dat jullie dan al Bijbel bij je hebben natuurlijk, dat jullie hongerig zijn naar het woord van God en gelijk meelezen, opschrijven, noteren, memoriseren. 1 Thessalonicenzen 4, eerste stukje. En daarna iets uit de tweede brief van Paulus aan diezelfde gemeente Thessalonica. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Daar begin ik uit de herziene Statenvertaling. En ik wacht even tot mensen het hebben digitaal of gewoon nog ouderwets bladerend. Maar, begint het, vers 13 van hoofdstuk 4. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. En dan uit 2 Thessalonicenzen 2, de eerste drie versen daarvan. 2 Thessalonicenzen 2. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering, of hier staat de vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van een geest, hier staat de geest, maar het moet zijn een geest, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer moet daar staan, maar er staat Christus, al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij is de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Tot zover. De lezing uit het woord. Ja, er staat water. Broeders en zusters, ik moet u iets bekennen voordat ik ga beginnen. Ik heb niet zoveel met Kerstmis, het spijt me. Het is heel gezellig en zo. Ik heb er niet zoveel mee. Wij zijn een beetje meer van de zomer en zo. Van zon en vakantie, dat soort dingen. Maar goed, je moet er doorheen. We hebben lichtjes en kaarsen. En ik zei het al net in mijn inleiding, Advent, dat komt van het woordje parousia. Parousia betekent aankomst, aanwezigheid. En dat woord vindt u twee keer. Ik heb het gelezen in 1 Thessalonicenzen 4. De komst van de Heer. Dat staat, even kijken, in vers 15 in het midden. Tot de komst, parousia van de Heer. De aanwezigheid, zijn aankomst. En we hebben het ook gelezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. De komst, de parousia, adventus, advent van de Heer. Dus in plaats van bezig te zijn met zijn geboorte, kunnen we veel beter bezig zijn met zijn wederkomst. Want net zoals toen de Heer Jezus geboren werd in Israël, er bijna niemand was in dat volk die hem verwachtte. Er was Simeon, Anna, Zacharia, Elisabeth, weet je wel, die mensen. Maar de meerderheid was in duisternis, zegt ook Jesaja 9. En zo is het ook met de christenheid vandaag. De Heer Jezus heeft dat voorspeld in de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden in Matteüs 25. Ze vielen alle 10 in slaap, allemaal. En daarmee wil hij aangeven dat, net zoals Israël toen in slaap gevallen was, dat kunt u ook overigens lezen in het laatste Bijbelboek, Maleachi. Ze waren heel druk met zichzelf en met een soort uiterlijke godsdienst. Maar de komst van de Heer Jezus, die was naar de achtergrond verdreven. En zo is het ook met de christenen, christenheid moet ik zeggen. Allemaal in slaap gevallen, maar vlak voordat hij komt, de bruidegom, zijn de vijf wijzen wakker geworden. Ze hadden olie in hun lampen. En dat is een profetisch woord. Vlak voordat de Heer Jezus komt, is er een deel. En dat kunt u, als u de geschiedenis een beetje bekijkt, kunt u dat ontdekken. Dat is zo'n beetje rond 1830 of 1840. Toen, na een hele lange tijd van in slaap gevallen te zijn, begonnen de mensen zich weer bezig te houden met het woord over zijn wederkomst. En vandaag leven we in een tijd waarin de Heer Jezus zijn komst ook weer een beetje, ja, ik zou willen zeggen beneveld is. In plaats van uit te zien naar zijn komst, dagelijks hem te verwachten, is het een beetje een theologische discussie geworden. Weet je wel? Die heeft dat schema, die heeft dat schema. En je mag vooral niet zeggen dat je de waarheid hebt, want ja, dan ben je weer eigenwijs en zo. Maar al die zaken zorgen ervoor dat we hem niet verwachten. En daarom wil ik vanochtend u oproepen aan de hand van deze stukjes. Ik ga er ook iets over zeggen natuurlijk. Verwacht u de Heer Jezus echt dagelijks? Zijn komst, zijn aankomst, zijn aanwezigheid. Dat is het woord van parousia, advent. Zijn aanwezigheid. Verwacht u de Heer Jezus echt dagelijks? Of bent u ook al een beetje door al die discussies en al die visies een beetje in slaap gesust, zegt u, ja, nee, maar we moeten eerst nog dat, en eerst moet nog dat, en dan moeten we nog dit. En het is allemaal een beetje uit je leven verdwenen. Nou, dat is niet de bedoeling. Nou, eerst even iets anders. Als het gaat over de Bijbel, over het woord van God, dan is het centrale thema van de Bijbel de heerlijkheid van de Heer Jezus. En profetie is niets anders dan Gods gedachte over de heerlijkheid van zijn Zoon, die geopenbaard wordt in de hele schepping, zowel in de hemel als op de aarde. Alle dingen werken toe naar dat moment. Dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt op aarde en in de hemel. Dat is Gods verlangen. Dat zijn Gods gedachten over zijn Zoon. En profetie, vooral in het Oude Testament, gaat vooral over zijn heerlijkheid op aarde. Hij wordt koning. Op aarde. En het Nieuwe Testament komt er een element bij, ook in de hemel. Maar alle beide gebieden, hemel en aarde, zijn bedoeld, de schepping is bedoeld om, als het ware, een platform te zijn om de Heer Jezus te verheerlijken. Om hem, de geliefde van de Vader, te eren. En daarom staat er ook in Openbaring 19, vers 10, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. De heerlijkheid van zijn Zoon. Heerlijkheid betekent innerlijke voortreffelijkheden van iemand. Hè? De heerlijkheid van de Heer Jezus is het verlangen van God de Vader. En daarom het Oude Testament. Profetie over zijn heerlijkheid. Daniel. De mensenzoon, hè, Daniel 7, die koningschap tot in alle eeuwigheid ontvangt. En het Nieuwe Testament, de gemeente, daar ga ik zo nog iets over zeggen, het lichaam van Christus die hem zal verheerlijken in de hemel. Hemels volk. Maar op aarde hier is de Heer Jezus verworpen. Hij kwam, hij heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Hij was het licht van de mensen. Ieder mens werd verlicht door zijn komst. En wat hebben de mensen met hem gedaan? Nou, ze hebben hem gekruisigd. We leven in een wereld die hem niet wil. Maar misschien kunt u, voordat we naar deze stukjes gaan, eerst even Efeze 1 opzoeken. Om dat nog even te onderstrepen, dat het verlangen van God de Vader is dat ondanks dat de wereld hem verwerpt, onder de heerschappij van de God van deze eeuw, de Satan. En die wil niet dat Christus verheerlijkt wordt, dus ook niet in de gemeente. Vandaar ook al die verwarring. Daar ga ik zo wel iets over zeggen aan de hand van 2 Thessalonicenzen 2. Maar als u even Efeze 1 opzoekt, vers 10, dan ziet u dat... Nou, laat ik even met vers 9 beginnen, want dat is wel belangrijk. Daar staat, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had. Zie, dus de Vader heeft iets in zichzelf bedacht, voorgenomen. Hij heeft een verlangen, een welbehagen, een vreugde, dat is God de Vader. Vers 3, God en Vader van onze Heer Jezus. Die heeft het geheimenis van zijn wil aan ons bekendgemaakt. Het geheimenis van zijn wil betekent, het was verborgen in het Oude Testament. En het is nu openbaar geworden aan de gemeente, aan de gelovigen, aan jou en mij. Het geheimenis van zijn wil. Dit wil God. Namelijk, vers 10, in de bedeling van de volheid van de tijden, dus als alles tot volheid komt, alles, en dat woordje weer moet je even wegdenken uit de HSV, dat is nooit zo geweest namelijk, alles onder Christus bijeen te brengen, onder één hoofd samen te vatten, zegt de Telos-vertaling. Zowel dat wat in de hemel als wat op de aarde is. Als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen, de Vader heeft de Zoon zo lief, dat hij hem alles geeft om zijn eigen persoon, als het ware, te etaleren. Op aarde, in het volk Israël straks, en in die vele gelovigen, en in de hemel, alles, de gemeente, vers 11, erfgenamen, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. U en ik, wij zijn bedoeld, geschapen, gemaakt, met maar één doel. En dat is de heerlijkheid van Christus vertonen. Nu al hier, in deze donkere wereld die hem verwerpt. Dat is altijd een beetje lastig, met vallen en opstaan. Maar straks volmaakt. U bent nog steeds uw eigen persoon straks. Met uw eigen specifieke karakter, uw ziel, hè. Maar u bent daar ook straks volmaakt een representant van Christus. Dus liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, goedheid, nederigheid, geduld, zelfbeheersing, trouw. Al die zaken dat zult u straks ten volle volmaakt communiceren naar de wereld toe. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat het doel is? Nou. En vers 12 zegt dan, kijk maar mee, van Efeze 1. Opdat wij zouden zijn, tot lof als een heerlijkheid. En aan het einde van vers 11, dat hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dus alles gaat daar naartoe. Tot lof van zijn heerlijkheid. Helder? Helder, hoop ik. Dus u bent het middel waardoor de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Nu al in deze wereld, die hem verwerpt, kom ik zo nog even op terug, maar straks volmaakt. Ja? Nou, even terug naar 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1, dat heb ik niet gelezen, maar dit is een soort inleiding om het helder te krijgen in uw hoofd. 2 Thessalonicenzen 1, vers 10... Daar staat het, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag, dat is de dag van de Heer, de dag van Christus, dat is niet een dag van 24 uur, maar dat is de dag dat Christus voor eeuwig zal heersen. Dat is die dag. Het is nu de dag van de mens, het is nu de dag van de duisternis, straks is het de dag van Christus. En wat staat er dan? Om op die dag, dus dat is 1000 jaar plus nog een eeuwigheid erachteraan, verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Ziet u dat? Dus wat is het doel van de gemeente, van de geloven, ook van die mensen uit het Oude Testament? Dat Christus verheerlijkt wordt in hen in die dag. Ik hoop dat het duidelijk is. Het gaat God niet om u en mij, maar het gaat om zijn Zoon. En hij heeft u en mij geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van zijn Zoon. 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Thessalonicenzen 2, vers 14. U bent geroepen tot verkrijgen van de heerlijkheid van Jezus Christus. Bijzonder, hè? Nou, dan even naar zijn komst. 1 Thessalonicenzen 4. Je moet één ding goed begrijpen. Al die verwarring komt voort uit het feit dat mensen theologie zijn gaan bedrijven in plaats van afhankelijk van zijn woord en van zijn geest zijn gebleven. De komst van de Heer Jezus is in de schrift één geheel. Alleen, het bestaat uit verschillende fasen. Zijn komst is eerst voor de zijnen en daarna is het met de zijnen. Want op die dag wordt hij verheerlijkt in al zijn heiligen, als hij komt. Nu zult met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, als hij komt. Als hij verschijnt in heerlijkheid, als de hele wereld hem zal zien. In majesteit, in macht, met al zijn engelen enzovoort. Dan bent u en alle geloven uit het Oude Testament zijn bij hem. En die verschijnen met hem, want ik heb gelezen 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Dat de ontslapenen met hem komen, ziet u, met hem. Staat in vers 14. God zal de ontslapenen met hem brengen. Maar dan moeten ze eerst bij hem zijn, toch? Nou, daar gaat hoofdstuk 4 over. Want de mensen in Thessalonica dachten, ja, we verwachten zijn zoon uit de hemelen. Kunt u lezen in hoofdstuk 1, vers 10. En we hadden gehoord van Paulus dat hij zal komen en dat zijn komst zal zijn in heerlijkheid met alle gelovigen, maar nu zijn er een paar mensen ontslapen. Die zullen er dan niet bij zijn. Hoe kan dat nou? Paulus zegt, maak je mij geen zorgen. Want als hij komt, dan zal hij eerst ons tot zich nemen. Te beginnen met de ontslapen, die worden opgewekt. Waar hun lichaam ook is. En dan wij levenden, zullen samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hij komt zelf neerdalend van de hemel. En dat noemen we ook wel eens de opname, weet je wel. De opname, was van gehoord? De opname van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, dat is niet helemaal juist, opname van de gelovigen. Want alle ontslapenen die in Christus ontslapen zijn, worden met hem. Worden naar hem toe geleid. Alle mensen. Die geloven. En dat wordt genoemd, als u even wilt, naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Dat wordt genoemd, de komst van onze Heer Jezus, de parousia. En onze vereniging tot hem, ziet u? Dus, andere vertaling zegt, bij één vergadering tot hem. Wij tot hem. Hij zal neerdalen van de hemel met het geroep van een aartsengel. Er zijn namelijk ook heel veel mensen gestorven die tot het Joodse volk behoren. Oude Testament, hè? En ook nu natuurlijk. Aartsengel. Met een bevelend roepen, het is een soort commando, en met de bezuin van God. En dat is onze bijeenvergadering of onze vereniging tot hem. Wij tot hem. Dat kunt u lezen in Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus, ik zal u tot mij nemen, ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Ik zal u tot mij nemen. Ik zal u tot mij nemen, onze bijeenvergadering, onze vereniging, tot hem. Dat betekent, zegt Paulus, wij levenden die achterblijven op de komst van de Heer. Elke dag verwachten zij de Heer Jezus om de gelovigen tot zich te nemen. Hij noemt dat in Titus hoofdstuk 2 vers 13 in de verwachting van de gelukkige hoop. En dat is tot vertroosting en tot vermaning. Vertroost elkaar met deze woorden. En wat zal er gebeuren als de Heer Jezus ons tot zich neemt? En u bent bezig met de afwas, of u bent bezig met uw werk, of u bent bezig met, ik weet niet wat, en dan ineens de bazuin. En bevelend roepen, uw persoonlijke naam, geloof ik, dat hij ons persoonlijk roept. En in een oogwenk, zegt 1 Korinthe 15, in een atomos, het Griekse woord, In een blinken van een ei worden wij veranderd tot gelijkvormigheid aan zijn beeld. En dat zal zijn de bekroning van de genade van God. Want als u even naar Filippenzen wil gaan, Filippenzen 3, daar ziet u een prachtige belofte. En iedere keer als Paulus werd herinnerd aan zijn sterfelijke lichaam, het zij door moeite of ziekte, Paulus was ook ziek, Galaten 4, hij had een doorn voor het vlees. Hij was niet zo van, nou ja, ik bid en ik word gezalfd en het is klaar. Nee, hij had strijd in zijn lichaam. En iedere keer als hij daaraan werd herinnerd, dan wist hij de gelukkige hoop van de Heer Jezus betekent, Filippenzen 3 vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Wat een hoop, weet u niet? Gelukkige hoop. Er is een broeder in ons midden, ik hoorde net bij jouw mededelingen, met fysieke problemen, met behandelingen. Nou, mijn schoonzus is momenteel ook in een chemo-toestand. Ik kom op verschillende plaatsen in Nederland je hoort natuurlijk de meest verdrietige berichten van broeders en zusters die kanker hebben. En die soms ook ontslapen. En dan zegt Paulus, vertroost elkaar met deze woorden. 1 Thessalonicenzen 4. En Filippenzen 3. Hij zal ons vernederd lichaam, want het lichaam is nog steeds onderworpen aan de wetten van de schepping, aan de wetten van de vergankelijkheid, Romeinen hoofdstuk 8. Maar hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Als hij komt, dat kan elk moment gebeuren, met dat bevelende roepen, dan bent u in één atomos gelijkvormig aan hem. Is dat uw verwachting of niet? Of bent u nog, en dat is de ellende van theologie vandaag, van visies en meningen, dat het naar voren wordt verschoven. Ja, nee, maar eerst moeten nog alle volken van hem worden. Weet je? Of nee, maar eerst moeten nog. Oké, dus het kan nog 100 jaar duren. Weet je wat dat? Nee, wij levenden, zegt Paulus. Wij. Hij verwachtte de Heer Jezus iedere dag. En de bruid en de geest zeggen: kom. Nou, als de Heer Jezus komt, het eerste onderdeel van zijn komst is dat hij de zijne tot zich neemt. Ik zal u, nogmaals Johannes 14, ik zal u tot mij nemen opdat u ook mag zijn waar ik ben. Dat is in het huis van de Vader. Er zijn vele woningen. En ik laat jullie achter in deze wereld die mij heeft verworpen. Je krijgt daar te maken met allerlei tegenstand en allerlei duisternis. En je zult daar in die wereld zuchten met vele verzuchtingen. De geest ook zelf verzucht in jou. En je kijkt als het ware omhoog. Je verwacht mij en ik zal je tot mij nemen. Maar dan is ook nog iets anders. En dat is de verschijning. Want Titus zegt ook, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Er zijn twee verschillende gebeurtenissen in zijn komst. Het eerste is onze vergadering tot hem, onze vereniging tot hem. En dan onze verschijning met hem uit de hemel. Daartussen zit een periode. 2 Thessalonicenzen 1. Dat is 2, sorry. Want wanneer Christus wordt geopenbaard die uw leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden. Het is het verlangen van God de Vader om aan de wereld te tonen wie zijn zoon hebben geloofd. Dus als hij geopenbaard wordt en alle heiligen worden in hem verheerlijkt, dat heb ik net gelezen, hè? 2 Thessalonicenzen 1, dan zal God al de mensen die geleden hebben in zijn naam verheerlijken. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En dat noemt de Bijbel de verschijning van zijn komst. En dat onderscheid vindt u ook in 2 Thessalonicenzen 2. Vers 1, de komst van onze Heer en onze vereniging met hem. Dat is wij naar hem toe. En vers 8, de verschijning bij zijn komst, dat is als wij met hem uit de hemel komen. En wat was nou het geval? In 1 Thessalonicense waren ze verschrikt en verontrust, omdat ze dachten, ja, maar al die mensen die ontslapen zijn, maken dat niet mee. En in de tweede brief waren ze weer verontrust en verschrikt, omdat ze dachten, ja, maar nu hebben we allemaal ellende en verdrukking. En nu is misschien de dag van de Heer al aangebroken. In alle tweede gevallen moest Paulus dat corrigeren. Ja? Kijk maar mee in 2 Thessalonicense 2, ik heb het net voorgelezen, ik zal het nog een keer lezen. Vers 2, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van een geest. Dat is iemand die een leer brengt. Als iemand een leer brengt die bijvoorbeeld zegt, de gemeente moet door de grote verdrukking gaan, want dat zit tussen zijn komst voor de zijne en zijn komst met de zijne, ja, dan ben je verschrikt. Dat is geen troost, dat is geen hoop. Dat is alleen maar ellende, want de grote verdrukking, de dag van de Heer. Nou, wee hen die daarna uitzien, zegt ook het Oude Testament. Maar zij waren verschrikt. Ze dachten, we zitten er nu middenin. En hoe komt dat? Door een woord of door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, dat leerde Paulus. Nee, zegt hij, de dag van de Heer is nog niet aangebroken. De dag van de Heer, dat is eigenlijk een soort oordeel dat voorafgaat aan zijn verschijning, waarin hij koning wordt. En dat kan niet komen, zegt hij, vers 3. Let op wat er staat. Tenzij de afval gekomen is. Wat is dat, de afval? De afval is dat de hele christenheid, niemand uitgezonderd, Christus verloochend. Is dat vandaag zo? Nee. Zie je hier vanochtend. Zie je op zoveel plaatsen in deze wereld. Maar de afval is dat de Heer Jezus buiten de deur staat van elke gemeente. Hij staat aan de deur en hij klopt. Maar dat is vandaag nog niet. En wanneer komt de afval? Als alle ware gelovigen niet meer zijn. De afval is als de mens van de zonde geopenbaard wordt. De antichrist, daar ga ik nou niet zoveel over zeggen. Maar dat is de afval. En Paulus zegt, er is er eentje die hem weerhoudt, die hem tegenhoudt. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons woont, is op aarde, in de gemeente. Maar als de afval gekomen is, dan kan er geen christen meer op aarde zijn. Want we zijn met hem verenigd, vers 1. En dan wordt de mens van de zonde geopenbaard. Dat zal zijn in de grote verdrukking. En daarom zegt Paulus in deze brief, beste broeders en zusters in Thessalonica, laat nou niet je hart verontrust zijn of verschrikt zijn. Maar blijf uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Hij corrigeert hen. En dan zegt hij ook nog, kijk maar mee. Even kijken. Vers 15, sta dan vast, broeders. Ziet u? Sta vast in de Heer. Laat je niet afleiden van je dagelijkse verwachting van de Heer Jezus. Advent. Adventus, parousia. Verwacht u hem dagelijks, de Heer Jezus? Is hij echt zo groot voor u? Dat zijn hele komst uw hele leven bepaalt. Ik lees 1 Johannes 3 voor, vers 2 en 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, dus als hij komt, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal neerdalen van de hemel, niet verschijnen. Nee, neerdalen van de hemel. Hij zal de ontslapen gelovigen in één oogwenk opwekken. Ze zullen gelijk zijn aan hem. En de levenden zullen in één ogenblik veranderd worden. En samen zullen wij de Heer tegemoet gaan. We zullen hem zien zoals hij is. Dat is onze hoop. Dat is de gelukkige hoop. En wat staat er dan? En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Reinigt zich. Zoals hij rein is. Met andere woorden, als je hem zo verwacht, dan word je hem gelijkvormig. Dan gaat alles uit je leven wat niet bij hem past. Maar als je denkt, ja, maar het kan nog wel 20 jaar duren. Of kan er wel. Alle volken moeten eerst het evangelie horen. Nou, klopt niet hoor. Het evangelie van het koninkrijk is iets heel anders. En dan pas komt hij over, weet ik hoeveel, dus ja, het zal mijn tijd wel uitzitten, weet je wat dat. Dan heb je geen levende en gelukkige hoop. En dan reinigt het je niet. Snap je? Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent. Het zij door ons woord of door onze brief, vers 15. Dat is reinig. Dat is je houden aan het woord van God. Waarom is er zo weinig effect vandaag van deze levende hoop? Waarom? Nou, ik zal een paar redenen noemen. Punt 1. We zijn verschrikt of onrustig geworden door verkeerde leer. Zoals in de Thessalonicense brief, de tweede. Het is ver van mijn bedshow geworden. 2. We hebben wel de juiste visie, maar het wordt niet echt ontvangen als Gods getuigenis aangaande zijn zoon. Het is meer interesse, het is meer nieuwsgierigheid, het is meer, ja, wat gaat er gebeuren? Oh, interessant, leuk, fijn. Maar het wordt niet echt in ons hart ontvangen als Gods getuigenis aangaande zijn zoon. Het is niet echt een levend iets, begrijpt u? Het is een soort theologisch statement waar je dan je handtekening keurig onder zet. Maar het is niet iets levends. En het derde punt is, en dat is een heel belangrijk punt, dat ons hart erg weinig in overeenstemming is met de huidige verwerping van de Heer in deze wereld. Daarom noemt Paulus in 2 Timotheüs 4 vers 8 dat allen die zijn verschijning hebben lief gehad, zijn verschijning lief hebben betekent dat je nu vandaag zijn kant kiest in zijn verwerping. He, want alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Maar dat je uitziet naar zijn verschijning, dat je dat moment lief hebt, omdat hij dan in zijn dag, hij die nu verworpen is, jouw Heer, jouw geliefde, weet je wel, die wordt straks geëerd door God de Vader. Alle knie zal zich voor hem buigen. Nou, dat is toch iets geweldigs, of niet dan? Maar daar zijn we heel weinig mee bezig. Wat doet het ons nog om te weten dat hij straks publiekelijk zal worden erkend als Heer over allen? Weet je wat de tegenstander doet in al die gemeenten? Bezig onze aandacht af te trekken van Christus. Dat doet hij. En we gaan over allerlei bijzaken, zijn het niet echt, maar allerlei zaken gaan we discussiëren, weet je wel. En een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, zegt Paulus. Maar doen we het lekker toch, en dan zijn we niet met hem bezig. Dat is wat Satan wil. En als we niet met hem bezig zijn, worden we ook niet als hem gelijk. En als we niet aan hem gelijk zijn, krijgt hij ook niet nu de eer. Want het is zijn gebied, hè, waarin wij leven. Het is het gebied van de duisternis. En hij wil niet dat op zijn gebied iets van Christus gezien wordt. Daarom zegt ook de Bijbel, weersta hem vast in het geloof. Hebben wij nog verbinding met deze wereld waar het oordeel op rust vanwege de verwerping van zijn zoon? Is dat iets wat leeft bij jullie, bij u, bij mij? Zijn we heel makkelijk in verbintenissen aangaan met zaken waarvan je denkt, nou, dat is iets wat Gods zoon heeft uitgesproken. Gisteren waren wij eventjes bij een soort... Het was gisteren een slechte dag, hè, qua regen en het was een beetje somber. En we dachten, wat moeten we nou vandaag doen? We hebben een kind van 6. We hebben een vriendje uitgenodigd. Gingen we samen naar een soort restaurant, café, waar een leuk speelgelegenheid is voor de kinderen. Dus die hebben 2,5 uur hebben ze daar met een lift, konden ze zelf op en neer. Kindvriendelijk liftje en zo met zo'n knop. En de ballenbak in, de ballenbak uit. En natuurlijk, en wij zaten daar 2,5 uur. Koffie. Ja, ik zeg, nou gezellig, zullen we wat gaan lezen? Daar lag zo'n stapel tijdschriften. Happiness en al dat soort bladen. En dan ga je die bladen een beetje doorbladeren en wat zie je dan? Wat proef je dan? Alles willen we vinden, alles willen we zoeken, alles willen we beleven, behalve de schepper. Je proeft dat gewoon. En het ging ook over psychologie en over weet ik veel allemaal. De mens wil hem niet. De mens wil Christus niet. Ze hebben hem aan het kruis genageld. En dan zegt Paulus, als je zijn verschijning lief hebt, ontvang je de kroon van gerechtigheid. Als je nu vandaag op je werk, of in je gezin, heel duidelijk voor de Heer Jezus uitkomt, zul je vervolgd worden. Dan zoals hij. Maar we zien uit naar hem, toch? We zien uit naar zijn komst. Niet een kindje in een kribbe, ja, met alle respect, dat is allemaal heel leuk voor de kinderen ook, maar het gaat om zijn komst straks. Het kan morgen zijn, het kan vanmiddag zijn. Levende hoop, gelukkige hoop. De nacht is ver gevorderd, zegt Romeinen 13. En de dag is nabij, als de zon van de gerechtigheid opgaat. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen. En de wapens van het licht aan. Wat zijn die wapens? Goedheid, waarheid, heiligheid, liefde. Dat zijn de wapens van het licht. En na een uurtje in die blaadjes te hebben gebladerd gisteren, hadden we alle twee zoiets van, ah, gelukkig hebben we een Heer, een levende Heer. En hij kan elk moment komen. Dat is de levende hoop. En laat je niet misleiden, zoals de Thessalonicenzen dat wel helaas deden, door je te verstrikken in visies en meningen, maar verwacht de Heer Jezus elke dag. Dat is de levende hoop. Hij komt voor de zijne als eerste. En dan komt er een tijd van grote verdrukking. En er zullen velen, zeer grote scharen die niemand tellen kan, die zullen allemaal tot behoudenis komen. Want als de Heer Jezus ons zou opnemen en gelijk weer zou terugkomen, over wie moeten wij dan regeren? Alle gelovigen zijn opgenomen. Niemand. Nee. Er komt eerst nog een tijd van beproeving. En dan zal er een grote schare zijn die niemand tellen kan. En over hen zullen wij heersen. Hoe dan? Door in dat nieuwe lichaam wat u krijgt, de Heer Jezus te verheerlijken. Die mensen, en dat is het nieuwe Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt. Weet je wat, dat grote vierkant? Dat is de gemeente. En wat doet de gemeente? Ze onderwijzen de mensen. Waarover? Niet over de wet, over de Torah, dat doet Israël straks. Maar over Christus. En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En het is toch een wonder dat God mensen daarin betrekt. De glorie van zijn Zoon. De heerlijkheid van zijn Zoon. Hij wil dat u daar met hem bent. Niet alleen met hem en gelijk aan hem. Maar ook dat u straks tot in alle eeuwigheden, moet je voorstellen, tot in alle eeuwigheden, die geweldige morele heerlijkheid van Christus in uw lichaam zult tonen aan alle mensen die op de nieuwe hemel of op de nieuwe aarde wonen. Dat is het wonder. En dan vraag ik u, wat betekent hij voor u? Is hij iemand die u elke dag verwacht? Is hij uw gelukkige hoop? Is hij de Heer aan wie u alles heeft onderworpen? Los van al die theologische discussies, weg ermee eventjes. Het gaat om een persoon, om de Heer Jezus. Het gaat erom dat u hem dagelijks verwacht. Kom, Heer Jezus. En ik sluit af met 2 Petrus 3, vers 17 en 18. Uit de Telos vertaling. Goed luister, er staat. U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet. Ik hoop dat u het weet. Wees op uw hoede. Dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen. Amen. Zullen we samen danken? Vader, u heeft het zo eenvoudig mogelijk bedoeld, Vader, dat uw kinderen dagelijks uw zoon uit de hemelen zouden verwachten. Heel eenvoudig als een kind. En we zijn in de loop van de eeuwen het kwijtgeraakt, we zijn in slaap gevallen. En er is een roep gekomen. Dank u wel daarvoor, Heer, dat er broeders waren en zusters die weer uitgingen zien naar u. Die dat weer gingen verkondigen. Vader, en ik bid dat we dat mogen vasthouden. Ook hier in Raamsdonksfeer. Dat er mensen zullen zijn die in hun gezin en in hun omgeving het zullen uitstralen dat de Heer Jezus komt. Hun Heer, hun geliefde, om hen tot zich te nemen in het huis van de Vader. En ik bid ook dat we daardoor mogen gereinigd worden van alles wat niet te maken heeft met uw heerlijkheid, Vader. Dat we standvastig mogen zijn, dat we gelukkig mogen zijn in deze hoop. Ondanks lijden in ons lichaam, moeite, zorg, spanning, van alles wat ons overkomt in deze schepping. Omdat de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt. Omdat we uitzien naar de Heer Jezus, onze Heiland, onze Verlosser, onze Heer en onze hoop. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.